Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Neem, Heere, mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt wat overdenking in mij spreekt, verwaardig u uit hemelskoren mijn stem te horen. We zingen van de vijfde psalm, vers 1, 2 en 3 en ook vers 8. 1, 2 en 3 en ook vers 8 van psalm 5. Gemeente, laten wij op deze eerste dag van het nieuwe jaar belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarna wij zingen van Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Het eerste vers van Psalm 46, na de belijdenis van ons geloof.
Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, noch aan het geval of de fortuin overgegeven. Maar ze zijn naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordonnantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet, want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen, en aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstands. Datzelfde willen wij niet curieuselijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij bidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertier en hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil des hemelse Vaders. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, dewelke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden.
Gemeente, laten wij nu eerst vragen om Gods zegen over de bediening van het woord deze morgen en ook voor het komende jaar. Laat ons bidden. Heer, hoe zouden we het aandurven het nieuwe jaar in te gaan zonder tot u te hebben gebeden in uw huis, zonder het woord van u gehoord te hebben? We zouden het niet durven om dat te doen. Uw woord is zo'n rijke gids door dit leven, onmisbaar. En daar moeten we telkens weer naar luisteren, ook alweer op deze nieuwjaarsmorgen. Komt er een boodschap tot ons? Wijst u ons de weg ter zaligheid? En heren, wij bidden u, gebied uw zegen over alle kerkdiensten die hier in deze kerk gehouden zullen worden in het komende jaar. En naar wij hopen zijn dat er zeer velen, en geef dat de gemeente trouw zal zijn, zeer getrouw in het opkomen onder uw woord. Want trouw moet blijken. Blijken uit de opkomst. Blijken uit het meeleven met de gemeente. Het meeleven met degene die zorg nodig hebben. O Heere, geef toch dat deze gemeente een hechte gemeente zal zijn, waarin de broederlijke liefde niet ontbreekt. En wij bidden u zo, wilt u zo het nieuwe jaar tot een rijke zegen voor ons stellen. Wilt u met de kerkenraad van de gemeente, ook als er deels een nieuwe kerkenraad gaat komen binnen enige tijd, wilt u dan geven, Heere, dat het ambtelijke werk ook goede voortgang zal mogen hebben. Dat ook wij getrouw zullen zijn in het dienen in het ambt. En dat het gezegend wordt. Ook het kerkenwerk moet gezegend worden. En die zegen, ach nee, daar maken wij het niet naar. Die verdienen we niet. Die zegen is genade. En daarom hebben we elkaar ook veel heil en zegen gewenst in de consistorie van morgen. En we doen dat ook hier in uw huis. We wensen elkaar veel heil en zegen, maar het geven kunnen we niet. Niet aan elkaar en ook niet aan onszelf. Dat moet van u vandaan komen. Van boven, waar u alle ding regeert. We hebben het net beleden dat u de dingen op deze wereld niet aan het toeval overlaat. Maar dat gij alle dingen bestuurt naar uw heilige wil. En dat geen musje op de aarde vallen zal zonder dat u erbij bent. O Heere in de hemel, dat geeft ons toch een getrouwe zekerheid. Als gij zo regeert, zelfs over de musjes, en dat er zelfs geen haar van ons hoofd vallen kan, zonder dat u erbij betrokken was, Heere, dan mogen we ook weten dat we in uw handen zijn. En geef maar, Heere, dat het ook goed tot ons doordringt, ook de zegen die daarin ligt, in uw hand te zijn. Wij bidden u zo, Heere. Hoor ons dan op deze morgen. Geef ons nu al een goede en een gezegende dienst. En ook nog vele diensten die komen zullen. Heb ook dank voor de opbrengst van de collecte die net bekendgemaakt is. Een groot bedrag. Zodoende kan het kerkenwerk voortgang hebben. O Heere, ook die stoffelijke middelen zijn zo nodig. En wij danken u dat u de bereidwilligheid hebt gegeven in het hart om dat te geven. En dat het zo mild gegeven is op de laatste dag van het oude jaar. O Heere, zo zorgt u ook voor uw eigen gemeente. En wij bidden u of u deze gemeente ook weer wilt voorzien met een nieuwe prediker. Daar wordt naar uitgezien. Er zijn al enkele beroepen uitgebracht, maar die waren helaas negatief. En laat het toch zo mogen zijn, Heere, dat de uitkomst positief zal mogen wezen. En dat het een man mag zijn naar uw hart. Om dit volk te leiden in de grazige weide van uw heilig woord. Heere, zo hebben wij veel te bidden. Voor kerkenraad, voor kerkvoogdij, voor gemeente, voor onszelf. We smeken u, goedertieren God, zijt ons genadig. Want daar is alles in gelegen, de genade van u. Zonder genade komen we geen stap verder. Zonder genade zullen we uw aangezicht nooit mogen aanschouwen in liefelijkheid. Genade, genade, daar komt het op aan. Geef dat wij om die genade, uw goedertierenheid, telkens zullen bidden, zullen smeken. Ook als dan woorden ons ontbreekt, zo zongen we. Ja, Heere, dat u dan toch nog ons zuchten zou willen horen. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden, opmerkend ga. Schenk mij het genot uw heils, mijn koning en mijn God. Ik zal tot u met mijn gebeden eerbiedig treden. Amen. Wij gaan lezen uit de Heilige Schriften uit Habakkuk 3. Habakkuk 3, vers 1 tot 19.
Een gebed van Habakkuk, de profeet op Schichjonot. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toren, gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los. En de gedurige berg zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Gusan onder de heidelheid, de gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee, toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord, Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem, hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon, de maan, stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies. Met gramschap traad gij door het land, met toorn dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondet het hoofd van het huis der goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe, Sela. Gij doorboorde met zijn staven het hoofd zijner dorpslieden. Ze hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden, alsof zij de ellendigen in het verborgene zouden opeten. Gij betraat met uw paarden de zee. De geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeenten. En ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met bende aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen en dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in den God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte en hij zal mijn voeten maken als der hinden. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten voor een opperzangmeester op mijn neginoot.
Gemeente, de dienst der offeronde krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de doeleinden die al zijn genoemd. En we gaan als voorbereiding op de prediking zingen van de 18e psalm en daarvan de versen 9 en 10. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht, door louter terrein en trouw al wat hij zegt. 9 en 10 van psalm 18. 18, 9 en 10. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vindt u in Habakuk 3, vers 2 en ook de versen 17 tot 19. Habakuk 3, vers 2 en ook 17 tot 19. Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren gedenk des ontfermens. En dan 17, 18 en 19, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. En er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liggen zal, en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen zal wezen. Zo zal ik nochtans in den Heere van vreugde opspringen. Ik zal mijn verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte en hij zal mijn voeten maken als der hinden. Hij zal mij doen treden op mijn hoogten voor den opperzangmeester op mijn neginot. Gemeente Habakuk, we weten eigenlijk heel weinig van hem, alleen dat hij een profeet was. Zelfs de naam van zijn vader wordt aan het begin van het boekje niet vermeld, en dat is meestal wel het geval. Van Habakuk weten ze zelfs de naam, de afkomst, zijn afkomst, zijn vader, weten we niet eens. Maar we weten wel in welke tijd dat hij geleefd heeft. En welke tijd was dat dan? Dat was de tijd vlak voor de ballingschap. Hij moet een tijdgenoot zijn van Sefanja en ook van de grote profeet Jeremia, die ook geprofeteerd heeft vlak voor de ballingschap. Daar moet hij een tijdgenoot van zijn geweest. Hij zag dus de ballingschap, de donkere wolken, mag je wel zeggen, die zag hij heel duidelijk aan. Komen. Het zou met zijn volk niet goed gaan. Ze zouden er van langs krijgen. En dat ook terecht. Dat wist Habakuk. Het volk had tegen de Heere gezondigd. Gods toren was er niet zomaar. En toch heeft Habakuk er enige moeite mee. Dat zijn volk zo'n dreiging tegemoet moet zien. Dat de Babyloniërs komen om alles in te nemen. En alles te verstoren en te vernielen. Ja, dat kan hij toch eigenlijk niet zo goed plaatsen. Waarom niet? Wel, hij zegt tegen de Heere, Heere, wij begrijpen niet dat u een rechtvaardig God bent u. Maar dat u nou een nog slechter volk, de Babyloniërs, nog slechter dan wij zijn, gebruikt om ons recht te zetten. Dat kunnen we toch eigenlijk niet begrijpen, dat u daar die Babyloniërs, die afgodendienaars, die waarzeggers en kunstenaars, duivelskunstenaars, dat u die gebruikt om ons mores te leren. Dat kunnen wij toch niet begrijpen. Dat u, Heere, daar zo'n slecht volk voor gebruikt. Een nog slechter volk dan dat Israël is. Om dat recht te zetten. En dan wacht de profeet op antwoord. Dat staat allemaal in hoofdstuk 1 wat ik daarnet zei. En dit staat in hoofdstuk 2. Dat hij op antwoord wacht van de Heere. En hij krijgt ook een antwoord. Hij krijgt als antwoord dat de Heere God te zijner tijd die Babyloniërs ook zwaar zal straffen. Die Babyloniërs die eraan komen, die als instrument gebruikt worden om Israël recht te zetten, die Babyloniërs zullen straks Over lange tijd, dat zal nog een hele tijd gaan duren, zullen ze door de Heere worden aangepakt om wat ze hebben gedaan. Dat mag dan tot troost voor de profeet en voor het volk, mag dat nog dienen. Dat straks die vijand die eraan komt, toch ook de volle laag zal krijgen. En dat mag Habakuk ook opschrijven op een groot tableau, zullen we maar zeggen. Op een groot vel mag hij dat opschrijven, dat de Heere dat zal gaan doen. Maar let op, het zal nog wel een hele poos gaan duren. Want voordat die Babyloniërs straks gestraft gaan worden, zullen ze eerst nog komen om Israël te straffen. Jazeker, ze worden door de Heere daarvoor gebruikt. En als de profeet Habakuk daaraan denkt, dat zijn volk dat nog moet meemaken eerst, voordat Babel ervan langs krijgt, dat zij er eerst nog van langs zullen krijgen, dat de Babyloniërs zullen komen om hen aan te pakken, dan wordt hij bevreesd. Dan staat er dat hij zo bevreesd wordt. En zo bevreesd wordt dat hij gaat bidden. Heren, vers 2 van hoofdstuk 3. Heren, als ik uw reden gehoord heb, wat u gezegd hebt, dat die Babyloniërs dus eerst nog zullen komen om ons te straffen. Heren, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Want die Godvrezende Habakuk was zo bang dat het werk van God onder het volk, dat helemaal teniet zou worden gemaakt. Daar hadden de Israëlieten natuurlijk zelf schuld aan, volop schuld aan. Ze hadden immers de Heere vergeten en verlaten. Ze hadden ook afgoden gediend. Ze hadden wel terdege straf verdiend. Maar dat Gods werk daar schade van zou lijden, dat zou hij toch verschrikkelijk vinden. En daarom in vrezen, als hij God heeft horen spreken, als hij gehoord heeft dat de Heere God weliswaar die Babyloniërs uiteindelijk zal straffen, maar dat zij eerder gestraft zullen worden dan de Babyloniërs, door die Babyloniërs zullen ze gestraft worden, dan vreest hij. Uw werk, o Heere, behoud dat toch in het leven, in het midden der jaren. Maak daar geen eind van. Maar dat het in het midden van de jaren behouden mag blijven. En dus nog een hele tijd voort zou mogen gaan. Het is al een hele tijd aan de gang. Maar dat werk van u, dat u met uw volk gedaan hebt, Heere God, houdt dat nog stand in het midden der jaren. Zodat er nog vele jaren ook achter kunnen komen. Dat is de betekenis van dat midden der jaren. Hij hoopt nog dat er nog zo'n lange tijd zal zijn dat het werk van God nog zichtbaar is onder zijn volk. Behoud dat toch in het leven. Want God, gemeente, moet zijn eigen werk in leven behouden. Want als u dat moet doen, en ik zeg u, dan komt er geen fluit van terecht. Als wij Gods kerk moeten bewaren, als wij het werk van de Heere moeten behouden, dat is in onze handen niet veilig. Dan zou er al lang geen kerk meer zijn geweest. Ook niet tot aan het midden der jaren. Dan zou er lange tijd al geen kerk zijn geweest. En dan zou er ook geen toekomende kerk zijn die nog komen zal, die nog lange tijd meegaat. Dan zou ook geen sprake zal zijn als wij, u en ik, als wij als ambtsdragers van de kerk, als synode van de kerk, als wij dat zouden moeten doen, dan komt er niets en ook helemaal niets van terecht. Het is heel terecht dat Habakuk zegt, Heere, behoud gij dat toch alstublieft in het leven. Want de vijand komt eraan, alles wordt overhoop geworpen. En gaat dan ook heel de godsdienst eraan? Gaat dan ook heel de godsvrees eraan? Worden dan misschien zelfs ook uw kinderen allemaal omgebracht? O Heere, behoud toch uw werk in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. Laat iedereen er toch van mogen horen dat u uw werk nog doet. Want daar zou Habakuk verblijd over zijn, als u nog mag vernemen dat ondanks wat er staat te komen, dat toch Gods werk nog door zal gaan. En dat dat ook bekend is, hè? Dat dat ook zichtbaar is. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren gedenk aan het ontfermen. Ja, er is toren. Toren bij God. Want zijn volk heeft er niks van gedaan. Niks van gebakken. Ze hebben verkeerd gehandeld. Ze hebben tegen de Heere zwaar gezondigd, zware ongerechtigheden. Wel terdegen is dat het geval dat ze verdienen gestraft te worden. Maar zou u toch, Heere, in de toren ook aan het ontfermen willen gedenken? Ziet u, daar heb je nou de profeet die pleit voor zijn volk. Pleit voor zijn stad, Jeruzalem. Voor Judea, wat nog overgebleven is, want het tienstammenrijk dat is al lang weg naar Assyrië. Maar Juda en Benjamin zijn nog over, die twee stammen. En Heere, denk toch in de toren aan uw ontfermen. Want als het enkel toren is, zonder ontfermen, ja, dan gaan we er helemaal aan. Hè? Dan blijft er niets van over. En daarom denk toch ook aan het ontfermen, Heere. Want dan zal het nog goed kunnen komen. Een zuiver gebed, hè. Wat hier Habakuk opzendt tot God. Een gebed dat wij ook maar niet moeten nalaten uit te spreken tot de Heere in de donkere tijden waarin wij leven. Ook als het gaat om het kerkelijk leven. Hier op Urk is het allemaal nog wel aardig goed. Maar in de landen gaat het niet goed met de kerk. Worden heel veel kerken afgestoten, dat weet u. Iedere week staat al in de krant, die kerk is dicht en die kerk en die en die en die. En dat komt, ik weet het wel, het komt omdat er geen boodschap meer wordt gepreekt. Maar verhaaltjes, geen boodschap. Geen schriftuurlijke boodschap. Daar komt het door, die armoede in de kerken. En waar de prediking verwaterd, daar zal ook de belangstelling van de mensen verwateren. Daar komen de mensen niet voor praatjes. Dan blijven ze thuis. En in zo'n tijd leven wij dus ook. Wij mogen ook wel bidden in de donkere dagen waarin wij leven. En dan bedoel ik niet het weer nou buiten, dat het buiten bijna niet licht wil worden. Dat bedoel ik niet, maar ik bedoel dat het geestelijk zo donker is. O Heere, uw werk houdt het in het leven, in het midden der jaren. En denk in de toren aan het ontfermen. Maak het ook bekend dat u nog doende bent. Dat u uw kerk nog steeds vergadert. En dat u nog steeds uw koninkrijk aan het bouwen bent. Ook onder ons. Hè? En dat u nog mensen uit de duisternis trekt tot uw wonderbaar licht. Dat we daar nog van horen mogen. Ook in deze donkere tijd, hè, dat het uw kerk nog goed zal mogen gaan, omdat u aan het ontfermen gedenkt. En dan, gemeente, daarna krijgen we een beschrijving van wat die Babyloniërs komen doen. In hoofdstuk 2 staat wat er met de Babyloniërs over lange tijd gebeuren zal. Dat staat allemaal op dat bord dat Habakuk moest ophangen. En daar moest hij dat opschrijven, want het is voor vele jaren, het gaat nog heel lang duren voordat Babel wordt aangepakt. Hè? Dus dat moest goed opgeschreven staan, zodat ook het nageslacht het nog lezen kon. En dan nu, gaat het over dat wat die Babyloniërs nou aan Israël komen doen. Dat staat in hoofdstuk 3. En dan zie je dat de profeet opnieuw beeft. Wat zou er toch met zijn volk gebeuren? Hij ziet het voor zich dat de bergen, de gedurige bergen, verstrooid worden en de heuvelen, die hebben zich gebogen. In de tenten van Kusan is ijdelheid. De Heere is niet tegen de rivieren ontstoken, maar tegen zijn volk ontstoken. He? Nou, dat houdt de profeet allemaal zo bezig. He? Hij vreest opnieuw. Maar er worden ook al een paar lichtpuntjes genoemd. Een paar lichtpuntjes. Uw wagens waren heil, staat er in vers 8. Uw wagens waren heil. En in 13, gij toogt uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw gezalfde. En gij doorwondde het hoofd van het huis van de goddeloze, ontblotende tot aan de hals toe. Hè? Dus de Heere pakt wel terdege ook die vijand aan. Hè? En hij verlost zijn volk. Hij gaat erop uit om zijn volk te verlossen. Met uw gezalfde. Staat met een hoofdletter. Terecht. Daar is al een Christus gedacht. Christus die eenmaal komen zal tot verlossing van zijn volk. Gods gezalfde. Ja, dat is hij. Dus dat klinkt al heil door. In datgene wat de Babyloniërs komen doen, het klinkt al tot troost van de profeet en van de gelovigen toen, toch al enkele keren breekt er al zo, om zo maar te zeggen, de zon door het wolkendek. De zon breekt eventjes door. Dat heb je op een bepaalde dag ook wel eens, dat het donker weer is, maar dat toch, ik hoop dat het vandaag ook nog komt, dat de lucht eventjes breekt en dat de zon er doorheen schijnt. Hè? Nou, zo is dat hier dus ook in vers 8 en in vers 13 is dat het geval. En dan kijken we naar de laatste verse. En dan begin ik bij vers 16. Als ik het hoorde, wat die vijand kon doen, hè? Babel, toen werd mijn buik beroerd, voor de stem hebben mijn lippen gebeefd, hè? Dus hij is weer van slag. Hij moet weer vrezen en beven. Verrotting kwam in mijn gebeente en ik werd beroerd in de plaats waar ik me bevond. Hè. Ik was niet lekker meer. Het was naar van binnen bij hem geworden. En dan opeens, gemeente, ziet u dat? Opeens, zekerlijk, zegt hij, zekerlijk, gewis. Ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvalt. Hè? Dat zal de Babyloniër doen, hè? Met benden aanvallen. En dan opeens, hè, is zijn vrees weggenomen. Door wie? Hoe kan dat? Dat moet door de Heere zijn geweest. Zijn vrees weggenomen. Hè? Verrotting kwam in mijn gebeente. Ik werd beroerd in mijn plaats. Mijn lippen hebben gebeefd. Ik werd beroerd, mijn buik werd beroerd. Nou, en dan opeens, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Nou, je zult zeggen, dat komt niet met elkaar overeen, dat eerste en dat tweede. Dat eerste, dat is doffe ellende, bittere pijn, een groot verdriet. En dat je dan vervolgens er meteen achteraan kunt zeggen, en toch zeker, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als die vijand optrekken zal, en die vijand, die Babyloniër, die komt, hè, die zal Jeruzalem aanpakken, als hij dan komt met zijn bende, dan zal ik toch ten dagen van de benauwdheid rust mogen hebben van binnen. Dat mag de profeet weten, steunend op de Heere zijn God. En dan komen die bekende teksten, die u ongetwijfeld wel eens eerder hebt horen noemen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. Ja, gemeente, zover kan het komen. Dat weet Habakkuk. Zover kan het komen, daar was hij ook zo benauwd voor. En zover kan het komen dat de vijgenboom geen bloesem meer geeft in het voorjaar. En als er geen bloesem meer is, dan komen er ook geen vruchten aan. Dat weet je toch. En het zou best kunnen zijn dat als de Babyloniër komt, dat hij de tactiek van de verschroeide aarde toepast, want dat deden ze vaak. Alles wat ze vernielen konden vernielen, dus ook de bomen, ook de bomen, ook de vruchtbomen. En dan lezen we in het boek Deuteronomium, ik weet niet of u dat ooit opgevallen is in Deuteronomium, als u dat boek doorleest, dan ziet u dat daar staat dat in de oorlog Israël nooit de vruchtbomen mocht vernielen. Als ze uitrokken tegen hun vijand, dan mochten ze natuurlijk wel de stad belegeren en zo, als dat nodig was. Dat mochten ze doen. Ze mochten ook strijd voeren met het zwaard, maar ze mochten nooit de natuur vernielen. En zeker niet de fruitbomen, of dat nou wijnstokken zijn, of olijfbomen, of vijgenbomen, of appelbomen, dat maakt dan niet uit, hè. Daar moet mens en dier van leven. Als je dat allemaal gaat vernielen, dan maak je zijn schepping kapot. Dat moest men trouwens bij het oorlog voeren in onze tijd ook maar eens bedenken. Hoeveel wordt er niet kapot gewalst? Kapot gewalst door tanks en al dat dingen meer. De schepping wordt erdoor aangetast en dat mocht Israël niet doen. En nou denkt Habakkuk na. En hij zegt, wat zou er nou kunnen gaan gebeuren? Zo dadelijk die Babyloniër intreedt in ons land en tekeer gaat. Nou, dan kan het beste zo zijn dat de vijgenbomen sneuvelen moeten. Dat die worden omgehakt. En dat er dus geen bloesem meer aankomt. Nee, dat is vanzelf dan. En geen vrucht, ja, dat is ook vanzelf dan. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. En er geen vrucht aan de wijnstok zal zijn. Dat kan ons ook gebeuren, hè? Dat de wijnstokken, de wijngaarden zonder vrucht blijven. Misschien wel omdat de Babyloniër al de druiven al heeft ingepikt. Zoals je dat in de geschiedenissen van Gideon leest. Voordat Gideon geroepen werd tot richter, kwamen de Midianieten, die kwamen over de Jordaan en die namen alles mee wat los en vast zat. Alles wat ze konden gebruiken. De akkers, de oogst, die namen zij mee en Israël leed honger. Nou, zo zou de Babyloniër dat ook wel eens kunnen doen. Dat ze alles van het veld afpakken, ook van de wijnstokken, de druiven meenemen. En dan, ja, dan is er geen vrucht meer aan de wijnstok. Niet voor het volk des Heren. En dan, ja, dan zal de olijfboom, het werk van de olijfboom liegen. U kijkt er misschien een beetje vreemd van op. Wat is dat een rare, dat zijn het rare woorden, hè? Het werk van de olijfboom zal liegen. Wat moet ik daar nou onder verstaan? Kan een boom liegen? Ja, gemeente, dat kan. Een boom kan liegen. Wist u dat de Heere Jezus dat ook ondervonden heeft? In zijn laatste dagen voor zijn kruisiging, toen hij van Bethanië naar Jeruzalem ging, toen stond daar die vijgenboom. Dat was een vijgenboom. En die stond volop in het blad, terwijl het nog voorjaar was. Want het Pascha moest nog komen. Het was nog voor het Pascha, dus het was nog zo ongeveer de maand maart. En die boom die stond daar te pronken met zijn bladeren, alsof het al hoogzomer was. En daarom ging de Heer Jezus naar die boom toe, om te zoeken of er soms vroegrijpe vrucht aan die boom zat. Maar er zat geen vroeg rijpe boom aan. Hè? Iedere wandelaar die daar voorbij kwam bij die boom, die vijgenboom, die zou kunnen denken bij zichzelf, ja, hier kan ik wel terecht voor een vijgje. Een lekker zoet vijgje. Hier kan ik wel terecht, want die boom die ziet er al zo uit. Hè? Zoveel bladeren, zo goed. En die heeft vast onder die bladeren nog wel vijgen zitten. Hè? Al vijgen zitten, moet ik eigenlijk zeggen. Vroeg rijpe vrucht. Hè? En die was ook nog de lekkerste. De vroeg rijpe vrucht. Maar de Heer Jezus ging en die boom stond te liggen. Die boom stond te liggen. Want die zei eigenlijk, ik ben er klaar voor, ik heb vijgen bij me. En dan zag hij naar uit. Maar als je bij hem kwam, dan was het niks. Het was een liegbeest, die boom. Een liegbeest. En daarom heeft de Heer Jezus hem ook vervloekt. Hij heeft hem vervloekt aan u zal geen vrucht meer in der eeuwigheid zijn. En toen de volgende morgen ze terugkwamen, toen zagen ze dat die vervloekte vijgenboom, dat die helemaal verdord was. He? Dus het werk van een boom kan liegen. De opbrengst van een boom kan zwaar teleurstellen. Nou, dat is hier dus ook het geval met die olijfboom. De vijgenboom zal niet bloeien. Geen vrucht aan de wijnstok. Het werk van de olijfboom zal liegen. En dan gaat het nog verder, hè. De velden zullen geen spijzen voortbrengen. Omdat er niks groeit. Omdat er oorlog is. Omdat misschien alles wordt weggenomen en meegenomen naar het eigen land. En de kudde afgescheurd. Men zal de kudde uit de kooi afscheuren. Dus de kudde die zijn niet meer in de kooien te vinden. De kooien zijn leeg. De kooien zijn leeg. Zij nemen ook het vee allemaal mee. En er is ook geen rund op de stallingen. Hè? Habakuk ziet het voor zich. Zo zal het gaan worden. Zo kan het gaan worden. Hij weet natuurlijk niet precies hoe het zal zijn, maar hij zegt, al zou dit nou zo gaan gebeuren. En wat kan er niet allemaal gaan gebeuren? In onze tijd. Wat kan er niet allemaal gaan gebeuren? Wij leven in een angstige tijd, hoor. Weet u dat? Beseft u dat? Dat er dreiging op wereldschaal is. Zoals die eigenlijk nooit tevoren is geweest. Of denken wij van, het valt allemaal wel mee. Het is ver van ons bed. Het is allemaal in Oost-Europa. En verderop, hè, bij Taiwan. En in Afrika, in Soedan. Daar is allemaal oorlog en geweld en narigheid. In Israël. In de Gazastrook, daar is allemaal geweld en narigheid en zorg. Hè? Israël heeft ook dikke zorg momenteel. Maar wij zitten hier rustig in het Westen. Wij zitten hier gemoedelijk bij elkaar. Wij denken dat ons niets kan overkomen. Weet je dat de Bijbel daar een naam voor heeft, zoals je zo leeft? Dan leef je op de wijze van de Sidoniërs. Dat staat in het Richterboek. Dan leef je op de wijze van de Sidoniërs. Sidon, Tyrus en Sidon, wel eens van gehoord natuurlijk, hè, in de huidige Libanon. Die twee steden, Tyrus en Sidon, die lagen heel beschut. Want achter hen was het hoge gebergte van de Libanon en aan de andere kant de zee. Er kon haast geen vijand bij om die stad in te nemen. Van de zee af was dat moeilijk. En van de bergen vandaan was het nog moeilijker om bij die stad te komen. He, dus die stad die waande zich eigenlijk zo veilig te zijn dat er nooit iets hun zou kunnen overkomen. Dat nooit iemand, een vijand, die stad zou kunnen innemen. Dat dachten ze. Dat is wel anders uitgepakt, hè? Want uiteindelijk is ook Sidon en Tyrus onder de voet gelopen. Toch wel, wat ze nooit dachten. Maar ze leefden naar de wijze van de Sidoniërs. Hè? Van ons kan niks gebeuren. Laten wij dat maar niet doen, beste mensen. Je kunt u niet bang maken. Daar gaat het niet om. Maar ik wil wel uw ogen openen, als ik dat tenminste kan, voor de realiteit. Hè? We leven in een wereld die in brand staat. En zal die brand niet ooit kunnen overslaan naar ons land toe? Het zou rechtvaardig zijn als de Heer het deed. Als ook wij zouden moeten zeggen, Heere, gedenk in de toren nog aan het ontfermen. Dat zou niet vreemd zijn. Want er is bijna geen slechter volk op de wereld dan het Nederlandse volk. Hier mag alles en hier kan alles. En hier doen ze alles. Alles wat God verboden is, wordt in ons land gedaan. En het wordt nog gerechtelijk, bij wet, goedgekeurd ook. Zo is het. Alleen al hoeveel kleine kinderen er in de moederschoot worden afgemaakt, want zo noem ik het maar. Ze worden gewoon afgemaakt, vermoord. Wat een gruwel. Wat een gruwel. Gebeurt ook in andere landen, ik weet het. Maar als God zich vertoornen wil, dan heeft hij volop gelijk. Dan kan hij ons ook wel eens de vijgenboom ophouden om te bloeien. Bij ons zijn dat dan de appelbomen en de perenbomen en de pruimenbomen en de kersenbomen. Ja, die kunnen allemaal het wel laten afweten. Zover kan het komen, beste mensen. Dat de kersenboom niet meer bloeit. En dat de appelboom geen vrucht meer geeft. En dat de perenboom staat te liegen. Hè, omdat je denkt dat er nog wel peren aan zitten. Maar er zitten geen peren meer aan. De velden zijn leeg. De stallen zijn leeg. Geen rund meer in de stallen. Zo kan het worden, zegt Habakuk. Daar houd ik rekening mee. Maar... Hij zal toch van vreugde opspringen in de Heere. Nochtans, zegt hij. Nochtans, hè. Dat is dat nochtans van het geloof. Al gaat het ook helemaal mis. Al wordt het diepe, doffe ellende. Al zou ons volk teniet gaan, als het ware. En in valse handen terechtkomen. Al zou Poetin ons overvallen. En wij bij Rusland worden ingelijfd. Nou, dat zal toch niet gebeuren, dominee? Zeg nooit, nooit. Zeg nooit, nooit. Het kan gebeuren. De tijden zijn wanhopig. Alhoewel dat allemaal zo kan zijn. Dan zal ik toch van vreugde opspringen in de Heer. Hoe kan dat nou toch zo zijn? Hoe kan dat nou toch? Hij zou gerust zijn, stond er in het vorige vers. Rusten ten dagen der benauwdheid. Als de benden optrekken van de Babyloniërs, dan zal hij rusten ten dagen der benauwdheid. En hier staat dus dat hij zou opspringen van vreugde, van zielenvreugde in de Heer. Dat dan geloven. Dat is nou geloof. Dat je tegen alles in toch je vastklampt aan de Heer. Dat je tegen alles in, wat er ook gebeurt, wat de toekomst ook brengen mogen. Dat je je vastklampt aan de Heere jouw God. Het staat hier, ik zal nochtans, ondanks alles wat ik zie en meemaak, en wat ik vrees dat zal gaan gebeuren, zal ik nochtans in den Heere, ja, je moet in de Heere zijn. Je moet deel hebben aan hem, want als je hem niet kent, dan kun je er ook geen vreugde aan beleven. Dan kan er ook die vreugde in de Heere niet zijn. Als je hem niet kent, dan kun je geen vreugde hebben in iemand die je niet kent. Je moet in de Heere zijn. Aan hem verbonden door een oprecht geloof. Door zijn Zoon tot God gebracht. En als je dat bent, ja, dan kun je tegen een stootje. Niet van jezelf, maar in hem. Door hem. Vanuit hem toch van vreugde opspringen. Opspringen van zielenvreugd, zegt Psalm 68. En dat terwijl er niks aan de bomen zit. En dan toch van vreugde opspringen. Terwijl er geen rund in de stallingen is. En geen schaap meer in de kooien. en dan toch nog van vreugde opspringen. Zoals Paulus en Silas toen ze in die donkere kerken zaten daar in Filippi. Wat hadden ze daar goed samen. Ze baden. Ze zaten in de donkerste kerker. En dat had de gevangenbewaarder gedaan. Maar ze zongen. Ze baden. En de medegevangenen hoorden hen. Ze zongen lofliederen. Psalmen Davids hebben ze aangegeven. In die gevangenissen. In de diepste ellende. Blijven onze harten toch in den Heere gerust. Zegt de psalmist. Ja, zeker. Nochtans in den Heere van vreugde opspringen. Dat kun je niet van jezelf voor. Dat kan inderdaad alleen in den Heere. Als de Heere dat aan je geeft. Als je de zijne bent, dan wil de Heere dat ook aan ons geven. En dan zal hij op zijn tijd ook die vreugde en die blijdschap. Zelfs in de bitterste nood. En in de dofste verdriet zal hij het dan geven. Dat je op mag springen in hem. In God verheugd. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Heil. En daar staat een woord, hè, dat doet ons aan Jezus denken. Jezus, redder, heiland, behouder. Het woord dat hier in het Hebreeuws staat, heeft daarmee te maken met de naam van Jezus. Ik zal mij verheugen in de God van mijn Jezus. Zo mag je dat best lezen. In de God van mijn heil. En de Heere, Heere is mijn sterkte. Die beide namen. Hij die het voor het zeggen heeft als de Heere met kleine letters. En Heere met een hoofdletter, met hoofdletters. Dat is de naam van het verbond. Van de brandende bramos. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Die God. Die God. De Heere, Heere is mijn sterkte. Ook als alles ontbreekt. En als alles je ontvallen is. Als je geen hand meer voor de ogen kunt zien. Als je geen toekomst meer kunt ontwaren voor jezelf. En je ziet het zo duister in. Nochtans opspringen van vreugde in de Heere. Sterkte is hij. Hij zal mijn voeten maken als daar hinde. Psalm 18 die we gezongen hebben, dan zegt David dat ook. Hij zal zijn voeten maken als daar hinde. Azahel. Dat is van God, hè, Azahel. Nog familie van David. Azahel was ook zo snel op zijn voeten als de hinden van het veld, zegt de schrift. Hij was zo snel op zijn voeten. Nou, zo maakt ook de Heere mij, als het ware, mijn voeten maakt hij sterk. En die maakt hij alsof ik een hinde ben. Een hinde, dat is een vrouwelijk hert, dat weet u natuurlijk wel. En hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Dus hij zet mij in een hoog vertrek. In een hoog vertrek op de hoogte waar de vijand niet bij kan. Waar de vijand niet bij kan. Zo mag Habakuk hier zijn geloof belijden in de Heere. En dan zult u misschien zeggen, ja, dat zou wel een beetje grootspraak zijn. Nee dus, gemeente. Nee dus. Uit het beven vandaan mag hij dit gelovig uitspreken. En dat heb je nooit van jezelf. Dat heb je nooit van jezelf. Dat geloof, dat wordt door Gods geest in je gewerkt. Dat heb je nooit van jezelf. Dat opspringen van vreugde terwijl je eigenlijk zou moeten huilen van verdriet. Terwijl je eigenlijk moet zeggen, ik zie geen uitweg meer. Ik ben wanhopig. En dat je dan toch nog kunt opspringen van vreugde en kunt juichen in de Heere en sterkte in hem vinden. En dat je voeten als der hinden worden gemaakt. En dat hij je doet treden op de hoogten waar de vijand niet bij kan. Dat is allemaal die rijke gave van God. Want hij zorgt voor de zijne. Zeer zeker. Dat zegt hij in dit gebed van Habakuk. Eigenlijk is het een psalm. En dat kunt u aan vers 1 al zien, op Sikkionot. We weten niet precies wat Sikkionot betekent trouwens. Maar aan het einde, op mijn Neginot. Neginot is het snarenspel. Dat is wel zeker. Neginot is snarenspel. Dus hij heeft dit gezongen. Hij heeft dit gemaakt om te zingen in Gods huis bijvoorbeeld voor de opperzangmeester. Opperzangmeester is niet de koorleider, maar dat is de voorzanger. Men zegt vaak de koorleider, maar dat is niet waar. De opperzangmeester, dat is de voorzanger. En ja, je ziet dus dat, en ook het woordje Sela maakt duidelijk dat het echt hier om een psalm gaat. Drie keer over komen we dat woordje Sela tegen. Dat staat ook in het psalmboek. Dit is een psalm buiten het psalmboek. En toch een psalm. Toch de moeite waard. Op mijn Neginot, op mijn snarenspel gespeeld. Zo mag de opperzangmeester dat doen. Zo mag het worden gezongen. Die vreugde in God. Die gemeente, die zij ook uw deel. Wat er ook gebeurt. In goede, maar ook in kwade dagen. Juist ook in kwade. Zij dit uw deel. Dat u uw vreugde mag vinden. Niet in de omstandigheden, want die zijn niet best. Maar in de God van mijn Jezus. Van mijn heil. En dat je dat mag weten. Ik ben de zijne. Hij zet mij op die hoge plaatsen. Hij maakt mij voeten als die van de hinde. Dat is nou die God. Hoewel alles ontbreekt, heb ik toch alles. Gij hebt mij meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als ze door aards geluk verheven bij koren en most wel lustig leven in hun overvloed verblijd. En dan zegt de dichter, u hebt mij veel meer vreugd gegeven dan die mensen die het allemaal zo goed hebben. Veel meer vreugd. Dat wens ik u allen toe. De vreugde van het geloof in de Here. Van een oprecht geloof zoals dat bij Habakkuk was. Amen. We zingen 4 vers 4. Gemeente, we willen in onze voorbeden gedenken Myrthe, de kleinkind van Jan en Frauke Post, dat weer opgenomen is in het ziekenhuis. We willen de Heere bidden voor zijn bijstand aan dit kleine kind. Laat ons bidden. Heere, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zegt de dichter. Dat lijkt zo. Dat het onheil expres is geschapen voor jou. Zo kan het voelen. En toch, zegt de dichter, toch al lijkt dat zo te zijn, ik zal verheugd zijn in de Heere. Want gij zult mij doen zeker wonen. Heere, geef dat wij als tegenspoed onze weg kruist. Als dat gebeurt. Dat ook wij, hoewel alles tegen ons lijkt te zijn en het onheil voor ons geschapen lijkt, speciaal voor ons, dat we ons dan toch in vertrouwen aan u de Heere zullen kunnen overgeven. Met meer blijdschap in het hart als zij die bij koren en most wellustig leven. Dat is bijna onmogelijk, zouden we zeggen, maar alle dingen zijn mogelijk bij u. En voor de uwe Heere hebt u het bereid om zo in de nood verzekerd te zijn van uw heil. O Heere, schenk dat ook in het midden van onze gemeente. Wat er ook gebeurt, weten wij niet in 2026. Er kan van alles gebeuren. Mooie dingen, goede dingen, blijde dingen. Maar ook om te huilen en diep verdriet bij te hebben. En geef dat we dan maar in u de Heere stil en gerust mogen zijn. Ook al had Habakuk een moment dat zijn gebeente zelfs bijna bedorven werd. En dat hij het niet kon houden, het gevoel in zijn buik en alles kwam er tegenin. En toch gaf u rust. U gaf rust, want ik zal rustig neerliggen. Gerust en wel, in mijn God verheugd. Ach Heere, geef toch dat we daar kennis van mogen hebben. Want dan weten we dat we niet te vergeefs op u vertrouwd hebben. Als u zo met ons handelt. Heere, we bidden u zo met en voor elkaar. We bidden voor Myrthe, die weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wilt u het kleintje toch genadig zijn, nabij zijn, als er zoveel zorgen zijn. Wilt u helpen, bijstaan, haar leven sparen, Heer. We weten dat het kwetsbaar is. Maar eigenlijk is het van ons allemaal kwetsbaar. Want wat is een mens? We zijn maar ijdelheid. En we weten nooit wat de dag van morgen brengen zal. Zelfs niet de dag van vandaag. O God, doe ons toch in afhankelijkheid van uw leven. Geef toch dat we dicht bij u de Heere mogen zijn. In leven en in sterven. In voor- en in tegenspoed. Dat de voorspoed ons niet eigenwijs zal maken. En dat de tegenspoed ons niet zuur zal maken. Zuur tegenover u. Maar dat we onder uw hand zullen buigen. En dan die vreugde mogen ervaren. Die honing aan de stok. Waarmee u ons geslagen hebt. Dat er honing aan geproefd mag worden. Heere, hoor zo onze beden. Wees ons genadig, goed en erbij ook verder deze dag. Heb dank voor de dienst dat u ons gegeven hebt, voor het woord dat ons werd verkondigd. Dat we het maar hebben begrepen, Heere. En dat we het ook overwegen zullen als we thuis zullen komen. Het moet altijd herkauwd worden. Herkauwen, zoals de reine dieren dat doen. We bidden u dit, om Jezus wil. Amen. 27, 1 en 7. 27, 1 en 7. Gaat u heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.
Geliefde gemeente, wat is het een groot voorrecht dat we in alle vrijheid als gemeente zo het jaar mochten beginnen, met een geopende Bijbel. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, elk jaar weer dankdag en nieuwjaarsdag. Maar ook dat is genade, om zo als gemeente bij elkaar te zijn. Als we terugkijken op het afgelopen jaar, dan wisselden vreugde en verdriet elkaar af. Zo werden er gisteren 3 namen afgelezen van gemeenteleden die ons zijn ontvallen door de dood. Ik zat de namen van de afgelopen jaren zo door te kijken en het raakte me om te zien dat er veel jonge mensen overleden zijn in de afgelopen jaren in onze gemeente. Het heeft ons wat te zeggen dat we hier geen blijvende stad hebben. We wensen hen dan ook, allen die hen lief hadden, Gods troost en kracht toe. Ook was er blijdschap, want zo werden er dit jaar 8 kinderen gedoopt. 8 jonge mensen mochten belijdenis afleggen van het geloof. En er waren 3 bruiloften. En dan het belangrijkste. We mochten de blijde boodschap van het evangelie weer horen. In 122 erediensten, 3 trouwdiensten en 3 rouwdiensten riep de Heere ons op tot geloof en bekering. En dat is de goedheid van de Heere, want die wil niet dat enigen verloren gaan, maar allen behouden worden. En mij is opgevallen in de jaren als ambtsdrager dat ouders altijd op zoek zijn naar het beste voor hun kinderen. En ik dacht zo, als wij als ouders dat nou zo sterk hebben, dan valt het in het niet bij de liefde van de hemelse Vader die het behoud van ons allemaal op het oog heeft. In mei dit jaar namen we afscheid van dominee Van Reenen en zijn gezin, die gehoor gaven aan de roeping om het evangelie te brengen in Drenthe, waar nauwelijks nog kerken zijn, en in een provincie waar weinig mensen weten wie God is. Ze mochten er ook een plek krijgen in de gemeente van Vledderveen en wensen hen nogmaals veel zegen toe. We hebben inmiddels 2 beroepen uitgebracht met de overtuiging dat God goede tierverkondigers van de zeer blijde boodschap zendt waarheen en wanneer hij wil, en laat dat uw wens en bede zijn. Geliefde gemeente, gedenken jullie de kerkenraad en ook de broeders die binnenkort bevestigd worden in jullie gebed. Het lijkt wel eens dat alles vanzelf gaat en doorgang vindt, maar ook wij zijn afhankelijk van de zegen van God. Wij zijn mensen zoals u en jou, heel gewoon en toch met een bijzondere roeping. Want het ambt is op hun schouders neergelegd. Ook zij zoeken het beste voor jullie als gemeente en willen in alles terzijde staan. Kinderen en jongeren, we hebben jullie hartelijk lief. En het doet ons goed als we jullie in de kerk zien. Ontmoeten op catechisatie, preekbesprekingen of de verenigingen. Want we hebben jullie niet over voor de wereld, maar wensen jullie een leven met God toe. Want, dat hebben we op catechisatie al besproken, je bent pas echt rijk als je gelooft in de Heere Jezus. We willen iedereen bedanken die zich op welke manier dan ook heeft ingezet om de gemeente te dienen in woord en een helpende hand. Er wordt veel gedaan in onze gemeente en dat is fijn om te zien en goed voor het gemeenteleven. Want we zijn toch 1 grote familie met Christus als hoofd. Geliefde gemeente, sta om elkaar heen in vreugde en verdriet. En praat niet over elkaar, maar met elkaar. Want God vraagt van ons onze naaste lief te hebben als onszelf. En er is toch niemand erger, beter of zondiger dan onszelf. Geef elkaar dan liefde in dit leven, als we elkaar nog hebben. Want wat is er nou mooier in dit leven dan liefde te geven aan onze naasten? Maar het is eigenlijk nog veel mooier om liefde te ontvangen van je naasten. En ik wil afsluiten met Gods woord. Uit Hebreeën 10, vers 22 tot 25. Zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart, in volle zekerheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwade geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want wie het belooft, dat is hij, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. Wij wensen u en jou veel heil en Gods onmisbare zegen toe. Laten we elkaar staande nog toezingen bij Psalm 150 vers 1. Loof God, loof zijn naam alom, loof hem in zijn heiligdom, loof des Heeren grote macht, in de hemel zijn de kracht, loof hem om zijn mogendheden, en loof hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon en hier beneden.